90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.
Dit is Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de Volkskrant, waarin we alles en iedereen door een wetenschappelijke bril bekijken. Mijn naam is Tony Mudde, chef van de wetenschapsredactie hier. Vandaag gaan we het hebben over landen die het weer naar hun eigen hand zetten. En hoe ze dat doen? Nou, door met soort technisch wetenschappelijke trucjes wolken te stimuleren regen te laten vallen. Ik ga het erover hebben met Maartje Bakker, wetenschapsredacteur die uitzocht hoe dit soort regenmakers werken, en met Leen Vervaken, onze China-correspondent, die woont in een land waar ze al jarenlang ervaring hebben met wolken laten regenen wanneer je het maar wil. Maartje, om met jou te beginnen, hoeveel landen doen dit eigenlijk al?
Nou, heel wat. Al meer dan 50 landen schijnen
50 landen
bezig te zijn het weer te modificeren.
Ja.
Het idee om het weer te veranderen, dat wordt wel op heel veel plekken op de wereld al in de praktijk gebracht.
Ja, dus in plaats van het nou ja, wat we natuurlijk al eeuwenlang hebben van er komt regen aan, ik zet een paraplu op.
Ja.
Of er komt juist een bakken met zon aan, ik doe een parasol of ik zet alvast een emmer water klaar. Denk je van, weet je wat, ik ga gewoon dat weer zelf beïnvloeden. Dat is het idee daarachter.
Ja, ja, je wacht niet wat er op je afkomt op aarde, maar je probeert het te beïnvloeden voordat de regen op aarde is gevallen. Ja, daar komt het op neer.
En Leen, want China doet dit dus al? Hoe lang doen ze dit al?
Ja, ik moest het even opzoeken. Blijkbaar sinds 1958 doen ze het al. En dat is een techniek die toen nog in de kinderschoenen stond. Ik vond terug dat die in 1946 is uitgevonden in de Verenigde Staten. En dus 12 jaar later zijn ze daar in China mee aan de gang gegaan. Ja, China was toen net 10 jaar ervoor was de Volksrepubliek China opgericht. En dus de Chinese Communistische Partij was aan de macht. En die maakt dan van die 5-jaren plannen waarin ze doelstellingen prikken. Zoveel moet de staalproductie omhoog, zoveel moet de graanproductie omhoog. En in het kader van die graanproductie moest het noorden van China vruchtbaar gemaakt worden voor landbouw. Nou, het noorden van China is extreem droog. Dus vandaar dat ze dachten, nou, als we die techniek gebruiken om het te laten regenen in het noorden, waar het normaal niet regent, dan hebben we veel meer landbouwgebied. Nou, dan kan die graanproductie omhoog zoals wij het gepland hebben. De Communistische Partij is heel erg van maakbaarheid van de natuur. Dus dat ja, die techniek past daar goed in.
Ja, en ja, dat je bijvoorbeeld irrigatiekanalen maakt en stuwdammen en zo, daar kan ik me meteen iets bij voorstellen. Maar dit klinkt behoorlijk high-tech en anders. En zijn de Chinezen hier blij mee?
Ja, ze zijn er zeker blij mee. Het is een onderwerp dat eigenlijk niet zo heel veel in de media kwam of onder de aandacht kwam. Het werd, nou ja, in de jaren 50 gebruikt voor die grote landbouwprojecten. Daarna horen we er eigenlijk niet zo heel veel meer over. En rond 2008 kwam het weer enorm onder de aandacht voor de Olympische Spelen in Beijing. Ja. Dat was een enorm prestigeproject en dan moest alles vlekkeloos gaan, inclusief het weer. En dan vooral tijdens die grote openingsceremonie in het Vogelneststadion. Dat is niet een overdekt stadion, dus ja, mocht absoluut niet regenen. En dat vond plaats in augustus, wel pal in het regenseizoen. Dus heeft men de dagen voor de openingsceremonie blijkbaar meer dan 1000 raketten de lucht ingeschoten. Die zijn dan gevuld met een chemische stof die zich bindt. Nou, dat moet ik vast Maartje straks laten uitleggen. Maar in ieder geval, het is gelukt. Er is geen druppel regen gevallen die avond. Het was een groot succes. Dus nou ja, sindsdien merken we wel vaker voor politieke evenementen dat er een regenbuitje valt. En dan vraag je je af, is dat een natuurlijk regenbuitje of heeft dat... Het is iets te toevallig allemaal. En het is ook wel beschreven in wetenschappelijke papers dat het inderdaad gebeurt. En nu afgelopen zomer is er heel veel aandacht voor geweest in China. Omdat het de droogste zomer was sinds 60 jaar. Heel veel last van de hitte, last van de droogte. En dat proces van regen maken of regen opwekken is ingezet om die droogte tegen te gaan. Dat heeft in de Chinese media veel aandacht gekregen. En het was ook zo dat de Chinese bevolking in die droge en hete steden op sociale media vroegen om regen op te wekken. Dat ze zeiden, we houden het niet meer, het is nu al zo lang boven de 40 graden, alsjeblieft maak regen. Dus je zag bijna dat de overheid nu de bevolking moest gaan een beetje intomen en ook zeggen, dat is geen mirakel, geen wonderoplossing, want je kan niet overal en altijd zomaar regen maken. Je hebt wel een aantal natuurlijke factoren nodig. Er moeten al wolken zijn, je kan het niet uit het niets toveren. Maar dus groot enthousiasme lijkt het onder de bevolking voor artificiële regen.
En Maartje, maar even naar de basis, hè? Want hoe ontstaat regen eigenlijk boven mijn hoofd?
De basis is volgens mij dat water verdampt vanuit zee of meren, rivieren. Mm-hmm. Dan stijgt het op, koelt het af, want hoe hoger je in de lucht komt, hoe kouder het er wordt. Ja. En dan condenseert dat water weer tot druppels. En als die druppels maar groot genoeg worden, dan vallen ze weer naar beneden als regen.
En dan krijg ik ze op mijn hoofd. En hoe kun je dan regen zelf maken?
Nou ja, wat Lena al zegt, er zijn dus inderdaad wel wolken voor nodig, waterdruppeltjes in de lucht. Maar soms gebeurt het dat die druppeltjes nog te klein zijn. Mm-hmm. En dus maar blijven zweven en niet als regen vallen. Dus de uitdaging is eigenlijk om die druppels wat groter te maken, zodat ze wel naar beneden vallen.
Oh, okay. Ja.
En nou heb ik me laten uitleggen dat er daarvoor twee methodes bestaan. Bij de eerste methode, die heeft te maken met waterdeeltjes die zich heel hoog in de lucht bevinden, dus wel op 5 kilometer hoogte. Mm-hmm. En daar is het heel erg koud. Dus wat daar zou kunnen gebeuren is dat die druppels bevriezen. Ik heb alleen geleerd dat dat niet vanzelf gebeurt. Daarvoor, die druppels die zweven daar in de lucht. En pas als ze met een stofdeeltje in aanraking komen, dan bevriezen ze daadwerkelijk. Of dan ontstaan er daadwerkelijk ijsdeeltjes.
Ja.
En de wetenschapper die ik daarover sprak, die zei ook, dat is iets wat misschien vreemd klinkt, maar wat je ook wel kent eigenlijk. Als je bijvoorbeeld in de winter door de mist fietst, mm-hmm. dan is die mist, dat zijn geen ijsdeeltjes in de lucht, maar dat is ook water of waterdamp.
Ja.
Maar zodra die mist tegen je jas aankomt, dan zie je dat er zo'n witte waas ontstaat.
Ja, inderdaad. En dan krijg je zo'n ijsdekentje krijg je dan op je jas en zo. Ja.
Ontstaan er dus ijskristallen. Nou, en dat proces proberen ze dus ook op 5 kilometer hoogte na te bootsen door stofdeeltjes in de lucht te verspreiden met vliegtuigen. Mm-hmm. En de meest gebruikte stof is zilverjodide. Want dat lijkt qua structuur blijkbaar erg op water. Dus daar zijn de waterdeeltjes geneigd om aan vast te gaan zitten. Mm-hmm. Waardoor dat ijskristal groeit.
Ja.
Totdat het zo zwaar wordt dat het naar beneden valt. En dan valt het, warmt het natuurlijk weer een beetje op. Dus kan het in de vorm van regen vallen. Of wat ook vaak gebeurt als je deze methode gebruikt in de winter, is dat er sneeuw valt.
Ja.
Dus dat is de eerste methode. En de tweede methode maakt een beetje gebruik van datzelfde principe. Met er zijn wel waterdeeltjes in de lucht, maar ze zijn nog niet groot genoeg om te vallen. Dan kun je ook processen beïnvloeden veel lager in de lucht, in lagere luchtlagen, op 1 kilometer hoogte bijvoorbeeld. Daar heb je niet temperaturen onder nul, zoals zo heel hoog. Maar daar zijn de temperaturen hoger en heb je waterwolken. En om die deeltjes die dus niet geneigd zijn om te bevriezen samen te laten komen, schijn je blijkbaar het beste stoffen zoals zout te kunnen gebruiken.
Ja.
Zoutkristallen, want ook dat is iets wat je wel kent uit het dagelijks leven. Van
dat trekt water aan.
Ja, precies. Als je bijvoorbeeld rode wijn morst of zo, dan kan het effectief zijn om zout te strooien, want dan gaat al dat water en de wijnkleurstof ook in het zout. Nou, dat proces zou je in de lucht ook kunnen nabootsen door zoutdeeltjes te verspreiden, waardoor die waterdeeltjes naar de zoutdeeltjes toe gaan, bij elkaar komen, groter worden, gaan vallen, op hun tocht naar beneden ook nog weer andere druppeltjes of druppeltjes in wording tegenkomen.
Ja.
En op die manier terechtkomen op aarde.
Ja, dus de truc is van er moet al wel wat waterdeeltjes in de lucht zitten, maar die zijn dan nog niet in een stadium dat ze daadwerkelijk vallen. En dan gaan mensen met vliegtuigen of met wat ik net in China hoorde met raketjes, gaan ze dan iets erin strooien waardoor die druppeltjes geneigd zijn om wel samen klonteren en vallen.
Ja, volgens mij kan het zelfs ook met vuurpijlen en met vliegtuigen. Ik las bijvoorbeeld over de Verenigde Arabische Emiraten. Die zijn hier ook heel druk mee.
Ja.
En die hebben gewoon non-stop 9 piloten klaarstaan. En ik weet niet hoeveel vliegtuigen, maar een heel aantal vliegtuigen om de lucht in te kunnen gaan zodra er een geschikte wolk wordt gespot.
En als ik die,
zo zal dat in China misschien ook zijn. Ik weet niet of dat bekend is, Leen.
Ja, dat is zeker zo. De infrastructuur daarvoor is enorm aan het uitbreiden. En wat eigenlijk als iets heel kleinschaligs begon, daarvan is nu de bedoeling dat het tegen 2025 mogelijk is in meer dan 60% van het volledige land, de volledige oppervlakte van China, 5,5 miljoen vierkante kilometer. Daar moet dus de infrastructuur aanwezig zijn en we spreken dan inderdaad over vliegtuigen die klaarstaan of lanceerbasissen voor die raketten. Ik begrijp dat dat bedoeld is voor momenten dat het niet mogelijk is om met het vliegtuig op te stijgen, omdat bijvoorbeeld wel heel veel wolken kunnen aanwezig zijn, maar daar dan bliksem ook in aanwezig is, dus dan is het niet mogelijk om dat per vliegtuig te doen. Ik kan me ook voorstellen dat dat niet in elke stedelijke omgeving zo makkelijk is. En in bergachtige regio's hebben ze blijkbaar ook een soort verbrandingsovens. En dan sturen ze de zilverjodiden met de rook de lucht in. Maar dat lijkt me een iets minder geavanceerde techniek. Dus ik denk als ze nu gaan inzetten op grootschalig gebruik, dat eerder de meer geavanceerde technologie is. En wat ze ook heel erg voor ogen hebben, dat staat trouwens in een plan dat in 2020 is uitgebracht. Dus ze willen dat op grote schaal gaan toepassen. En ze willen ook heel erg preventief gaan werken. Dus eigenlijk kijken van welke weerpatronen komen er aan, waar gaan we problemen krijgen met droogte en kunnen we dan preventief het daar al wat laten regenen. Zodat het daar dan toch dat er voldoende neerslag is om die droogte die erna komt tegen te gaan.
En die regen die dan valt, Maartje, weet je, is dat dan een soort vies chemisch goedje wat ik over me heen krijg, omdat ze daarmee gemanipuleerd hebben, of valt het eigenlijk wel mee?
Ja, dat heb ik ook gevraagd. En de wetenschapper die ik daarover sprak, dat was Pierre Siebesma, die zowel verbonden aan het KNMI als aan de TU Delft. En die zei, volgens mij valt dat wel mee. Want het zijn dat zilverjodide, dat zijn maar zulke kleine hoeveelheden. Dat is verwaarloosbaar wat het effect daarvan is.
Mm-hmm.
Tegelijkertijd, als ik Leen zo hoor, denk ik, ja, als het op heel grote schaal wordt toegepast, dan moeten we dat nog maar eens afwachten hoe verwaarloosbaar dat is.
Ja.
En wanneer je zoutkristallen gebruikt, dan bood je eigenlijk een soort natuurlijk proces naar. Want hij vertelde ook van, dit is ook de manier waarop boven zee vaak regen ontstaat. Ook daar heb je allerlei zoutdeeltjes in de lucht.
Ja.
En ook daar kleven waterdruppels daaraan vast of valt de regen. Dus ja, daar kan ik op zich volgen.
Ja,
dat
is dus niet wat ik dacht even. Oh ja,
dan, natuurlijk is.
Dat je dan met een nat pak aankomt op je werk en je ruikt aan je jas en je denkt van, gadver, weet je wel, dit was weer zo'n kunstmatig gemaakte regenbui. Maar dat valt dus wel mee.
Een zilverachtig laagje over je heen.
Ja.
Ik weet het niet, ja. Misschien moet de toekomst dat uitwijzen.
Ja, en ik heb zelf ooit TU Delft gestudeerd. En daar zei een hoogleraar tegen mij van, ja, de eerste techniek zonder nadelen, die moet nog worden uitgevonden. Is er in China ook wel eens discussie over de nadelen hiervan? Of denken mensen van, top, kunstmatige regen, kunnen we zelf sturen, iedereen blij, vrolijk voorwaarts.
Er is niet echt discussie over eventuele nadelen. Men houdt hier in de media ook heel erg het verhaal voor. Dit is ecologisch niet schadelijk. We gebruiken groene munitie, zegt men dan hier. Dus die munitie is dan die stoffen in die raketten. En dan wordt daar zilverjodide en zout inderdaad genoemd. En nog een aantal andere, vloeibaar nitrogeen, calciumchloride, ammoniumnitraat. Ik heb geen idee of dat schadelijk is of niet. In ieder geval, volgens de Chinese media, kan dat allemaal geen kwaad. En zij zeggen zelfs, in tegendeel, het helpt eigenlijk om ecosystemen te beschermen of te herstellen. Want de redenering is, als je bijvoorbeeld een enorm bosgebied hebt, dat helpt om verzanding tegen te gaan van een regio. Ja, als die bomen dan door droogte sterven, dan heb je grotere milieuramp dan wanneer je daar kunstmatige regen laat vallen en de verzanding wordt tegengegaan. Dus dit maakt het hele ecosysteem alleen maar beter en helpt eigenlijk om klimaatverandering tegen te gaan. En ze combineren het natuurlijk ook met die enorme waterprojecten die ze al hebben. En je hebt het enorme wateromleggingsproject van zuid naar noord. Dus heel veel water wordt van het zuiden van China naar het noorden van China gebracht. Dus het idee is ook als wij dan de regen op de goede plek laten vallen. En dan via onze wateromleggingsprojecten komt dat allemaal terecht waar het hardst nodig is.
Die techniek is dus al wijd verspreid. Maar is er nou ook enig zicht op maatje hoe goed dit nou werkt? Ja, ik kan me ook voorstellen als het regent. Ja, het regent heel vaak, soms wel en soms niet. En hoe kan je dan zeggen van nou, dat was heel duidelijk dat vliegtuigje dat gisteren door de president omhoog is geschoten?
Ja, dat is inderdaad lastig. Want ja. Ook van jaar tot jaar verschilt het enorm. Het ene jaar regent het veel, het andere jaar weinig. Als ik Leen hoor, dan lijkt het in China toch wel redelijk te werken. En volgens de wetenschappelijke studies die ik erover vond, is het inderdaad iets wat werkt. En er zijn al schattingen van dat het de hoeveelheid regen doet toenemen met 10-20%.
Ja, oké. Okay.
Ja, dus onder andere de World Meteorological Organization, die maakte zo'n schatting van ja, de ene keer neemt de hoeveelheid regen verwaarloosbaar toe en de andere keer kan het wel tot 20% toenemen.
Ja.
Voor zover ik zag, zijn dat wel studies die vooral zijn gedaan in gebieden waar het zou sneeuwen, dus in de winter. Wat natuurlijk weer een compleet andere situatie is dan in China of het Midden-Oosten, waar men hier ook heel druk mee is.
Mm-hmm.
Ik weet niet of al... Ik heb de indruk dat de ontwikkelingen vrij snel gaan en dat er ook werd geëxperimenteerd met nieuwe stoffen. En die misschien is de ene stof op de ene plek geschikter en de andere op de andere. En of dat allemaal al de wetenschappelijke bladen heeft gehaald, dat weet ik ook niet. De wetenschap loopt altijd iets achter de ontwikkeling
bij wat er in
aan.
Het echt al gebeurt.
Ja, precies. Dat kost jaren om het onderzoeken. En, nou, daar heb je een aantal jaar voor nodig. En dan moet je nog opschrijven en gepubliceerd krijgen. Dat duurt natuurlijk even. Dus hoe het er precies mee voor staat, dat... Maar dat is moeilijk te zeggen.
De consensus is wel van deze technieken helpen kunnen in ieder geval wel een beetje helpen om regen uit de wolken te schieten.
Ja, zeker. Het werkt. Het is wel zo dat er is in de geschiedenis ook een soort golfbeweging geweest. Dus inderdaad in 1946 werd dit principe ontdekt. En toen zijn de Verenigde Staten hier bijvoorbeeld heel druk mee geweest in de jaren na de oorlog. Het is zelfs nog ingezet tijdens de Vietnamoorlog om het extra te laten regenen in Vietnam, zodat de Noord-Vietnamezen zouden wegregenen en hun aanvoerlijnen zouden worden verstoord.
Oh,
dat de moesson langer zou aanhouden.
Jeetje.
Maar daar ontstond dan weer controverse over. Want nou ja, en toen is er ook afgesproken, je mag dit soort technieken niet inzetten voor een militair doel.
Mm-hmm.
En daarna is de interesse wel een beetje afgenomen, precies omdat er ook twijfel ontstond van, ja, het werkt, maar wegen de kosten wel op tegen de baten. Uiteindelijk kun je er misschien een toename van de hoeveelheid regen mee bereiken van 10-20%. Maar ja, het kost ook veel geld. En het lijkt erop alsof het dan de laatste decennia weer een kentering is geweest. Misschien ook omdat het droger wordt in sommige landen.
Klimaat verandert, ja.
En dat de belangstelling eigenlijk weer is opgeleid.
En ik stel me zo voor, we hadden nu in Europa een hele droge zomer. Stel het ene land besluit die ziet zo'n wolk aankomen. Die denkt, yes, daar kunnen we wel een regenbuitje uit melken.
Mm-hmm.
En dan lukt dat ook. En dan kan ik me voorstellen dat het buurland dan denkt, ja, hallo, dat had onze regen kunnen zijn. Gaat dat niet ook wel eens mis dan op een gegeven moment?
Ja, dat is zeker een gevaar. En nou ja, in Europa is het dan nog redelijk nat. En is zelfs de verwachting dat het iets natter zal worden gemiddeld tijdens de zomer. Maar zeker in het noorden van Afrika of in het Midden-Oosten is dit wel een heel goed denkbaar gevaar. Dat er discussies ontstaan tussen landen van jullie pakken ons onze wolken af.
Ja.
En dat is ook al nou ja, dat hoor je ook al hier en daar. Mm-hmm. Dat was ook een van de aanleidingen waarom we dachten, we moeten ons hierin verdiepen. De New York Times had een groot artikel met er ontstaan hier rivaliteiten om de wolken.
Mm-hmm.
En nou ja, bijvoorbeeld heeft Iran wel eens stekelige opmerkingen gemaakt van Israël en nog een ander land laten onze wolken niet regenen. En het andere land waren dan de Verenigde Arabische Emiraten, dacht iedereen. Dus ja, dat soort opmerkingen worden wel gemaakt. Tegelijkertijd sprak ik ook met een deskundige op het gebied van waterrechten en waterconflicten. En die zei, ja, eigenlijk nog is er opvallend weinig conflict hierover. En dat zal in de toekomst ongetwijfeld toenemen als deze technologieën meer worden gebruikt. En als de waternood of het gebrek aan water zo nog veel groter wordt, zodat meer landen naar deze technologieën grijpen. En zij zei van, het wordt dus hoog tijd om hier ook verdragen of wetten of regels voor te maken van wanneer is een wolk van jou? Aan wie behoren de wolken toe? Ja, je kunt zeggen de wolken boven het grondgebied van een land zijn van dat land. Maar zij zei van tegelijkertijd heb je in het milieurecht regels die zeggen je mag niet bijvoorbeeld een rivier vervuilen en de troep naar je buurland laten stromen. Dus,
ja, dit soort problematiek speelt dan ook bij die wolken. Ja,
ja precies. Ja. Mag je dan wel de wolken afpakken, om het zo te zeggen. En het andere land opzadelen met een droogte.
En Leen, in China zijn er nog geen boze buurlanden die zeggen van blijf van onze regen af?
Nou, op dit moment nog niet, omdat het denk ik nog niet op voldoende grote schaal gebeurt daarvoor. Als ik nog even mag inpikken op wat Maartje net zei, of het werkt of niet. Wat ik denk dat je ziet in China is dat het op kleine schaal zeker werkt. Als je nou zegt, voor die Olympische Spelen wil ik het even goed laten regenen, zodat het droog blijft een dag later. Of ik wil een blauwe hemel op mijn nationale feestdag, dus ik laat het een dag ervoor goed regenen. Dat lijkt wel aangetoond. En ik wil het even heel lokaal boven een droog bos laten regenen. Dat kan dus. Maar op grote schaal, of zijn nou echt dat hele systeem van regenval, die hele huishouding, zeg maar, zullen kunnen manipuleren zodat de regen precies valt waar ze willen. Dat is toch nog maar de vraag. Want je hebt binnen het land zelf ook de vraag, als regen op één punt uitvalt, kan hij er niet meer op een ander punt uitvallen. Dus een tekort blijft een tekort. Wat je nu ook zag tijdens de hittegolf van augustus, toen hebben ze in heel veel steden langs de Yangtze geprobeerd om wolken uit de lucht te schieten en regen te laten vallen. Dat hielp dan één dag, twee dagen, maar daarna was het weer droog. Dus het blijft wel heel beperkt.
Precies.
Nou ja, als ze het nu nog enorm willen gaan opdrijven, zoals ze zeggen dat ze willen doen, dan riskeer je inderdaad wel in conflict te komen met buurlanden. En je hoort bijvoorbeeld in Indiase media verontruste stemmen. Die journalisten zeggen dan, ja, we hebben eigenlijk al gezien dat China zich niet altijd netjes gedraagt bij het beheer van rivieren. Door het Tibetaans plateau stromen enkele van de grootste rivieren van Zuid-Azië. China bouwt daar dammen in, onttrekt inderdaad ook water via kanalen aan de rivieren, zeer tegen de zin van buurlanden zoals India. Dat leidt regelmatig tot conflicten. Daar worden dan verdragen over gesloten, maar buurlanden zoals India zeggen, maar China houdt zich daar niet aan of is niet transparant over wat ze precies doen in die rivieren. En dus zij maken zich zorgen dat hetzelfde zou kunnen zijn wat betreft regen. Dat daar bepaalde wolken inderdaad eerder tot neerslag leiden en daardoor niet boven India of boven andere buurlanden naar beneden komen in de vorm van water.
Want het heeft natuurlijk ook echt iets, vind ik dan hoor, van alsof je voor God aan het spelen bent. Hè? Zo van, we gaan wel even het weer hier aanpassen. En ik las ook al dat ze bijvoorbeeld bij de TU Delft zijn ze dan ook al aan het rekenen aan zwaveldeeltjes in de stratosfeer spuiten, om dan de zon een beetje te dimmen, om zo het opwarmend effect van klimaatverandering wat tegen te gaan. Het heeft toch ook wel iets links, vind ik. Dat we dan iets aan het beïnvloeden zijn waarvan we later heel veel spijt gaan krijgen. Wat denk jij, Maartje?
Ja, dat is interessant inderdaad, omdat geoengineering heet dat, wat jij beschrijft. Dat je probeert het zonlicht eigenlijk wat meer te laten weerkaatsen via de wolken, zodat de opwarming minder snel gaat. En de manier waarop dat gebeurt, dat was ook iets wat mij opviel. Dat lijkt heel erg op de manier waarop je regen kan maken. Dus je kunt zelfs ook zoutdeeltjes gebruiken op dezelfde hoogte in de lucht om de wolken wat witter te maken, waardoor het licht meer weerkaatst en niet zo warm op de aarde wordt. Dus die technieken die liggen heel erg in elkaars verlengde.
Mm-hmm.
En er zijn ook wel wetenschappers die dan bang zijn dat nu we steeds beter worden in het regen maken, dat de stap dan naar het veranderen van het klimaat nog maar een hele kleine zal zijn.
Ja.
En daarvan zeggen ze dan weer, ja, dat kan gevaarlijk zijn. Bijvoorbeeld omdat wanneer je dat als optie begint te zien, dat...
Ja, ik snap wat je bedoelt. Als je dus bij zo'n, ik noem maar wat, hè, zo'n klimaattop, als je dan inderdaad ook op de tekentafel hebt liggen zoiets van, ja, we kunnen allemaal minder gaan vliegen, maar ja, we kunnen ook gewoon even wat deeltjes in de stratosfeer spuiten. Dan komt het misschien ook wel goed.
Precies, ja. Dan is de motivatie om wat rustiger aan te doen met fossiele brandstof is natuurlijk wel kleiner als je een alternatief hebt.
Ja.
En bovendien, ja, wie gaat dan bepalen wat het wereldklimaat wordt?
Ja.
Denkt de Verenigde Staten dan bijvoorbeeld, nou, wij laten het regenen. Maar ja, dan wordt het in de Sahel misschien nog droger. Dat kan dan ook een onvoorzien effect zijn.
En hoe denk
wanneer
je
daar... zo het klimaat verandert, kan het allerlei onvoorziene gevolgen hebben. En dat wordt door sommige wetenschappers wel gezien als een gevaar. Zozeer dat ze zeggen, eigenlijk zou je in die richting helemaal geen onderzoek moeten willen doen. Tegelijkertijd kun je dat regenmaken zien als een soort experiment.
Ja, precies.
In die richting.
En hoe denken ze daar in China over, Leen? Gewoon voor klimaatgod spelen?
Ja, geen onderzoek naar doen is absoluut geen optie hier. Zij willen zeker op de eerste rij staan in al deze onderzoeken en het ontwikkelen van deze technologieën. Ook naar het blokkeren van zonlicht zijn ze al volop onderzoek aan het doen. Al begrijp ik dat dat wel echt nog in de kinderschoenen staat en vooral theoretisch is. Met computermodellen zijn ze aan de slag en in labo's, maar nog niet in de echte wereld, zeg maar. Mm-hmm. Ik denk dat er een beetje anders wordt gekeken in China naar hoe je omgaat met natuur. Er is doorheen de geschiedenis in China altijd het idee van natuur is maakbaar, natuur is iets wat de mens moet controleren. Misschien omdat de strijd met de elementen hier nog heviger is. Hè. Men heeft tyfoons en hevige landverschuivingen, ook aardbevingen. Dus wordt vaak gezegd, de Chinese psyche is meer dat je naar de natuur kijkt. Niet als iets moois om te ontdekken, een wildernis, maar iets dat je moet beheersen als een tuin die je aanlegt. Dus ja, hoe beter, hoe netter de tuin erbij ligt, hoe liever eigenlijk. En ja, regen controleren, dat is dan een extra stapje. Dus dat is mooi.
Ja, dus het regen controleren, die stappen worden concreet al gezet. En nog verdere stappen, dus echt dat geoengineering, proberen de zon te dimmen. Dat soort dingen, er zijn dus echt al wetenschappers die er serieus over nadenken. En dus ook bepaalde landen die zeggen van, nou, ik weet eigenlijk niet of we daar zo'n moeite mee zouden moeten hebben, zo'n stap.
Precies. En ik denk dat het ook aantoont hoe belangrijk het is om toch die communicatie met China open te houden. Er zijn op dit moment heel veel politieke spanningen, economische spanningen.
Ja.
Maar je ziet toch dat je om een groot en machtig land als China, dat heel veel budget besteedt aan al die technologieën.
Mm-hmm.
En dat je daarmee toch in gesprek zal moeten blijven om klimaatverandering tegen te gaan / klimaat te manipuleren.
Helder. Dank jullie wel allebei.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
Dit was Ondertussen in de Kosmos, de wetenschapspodcast van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten van vandaag, China-correspondent Leen Vervaken en wetenschapsredacteur Maartje Bakker. Wilt u een volgende aflevering niet missen? Druk, klik of tik dan op abonneer in uw favoriete podcast-app. Mijn naam is Tony Mudde. Graag tot de volgende keer.
Hi, mijn naam is Corine Kolen en je luistert naar De Liefde van Nu. In de 18 jaar dat ik interview over de liefde, heb ik die nog nooit zo zien veranderen als op dit moment. Grenzen tussen vriendschap en liefde zijn veel minder scherp. En ook de strikte verschillen wat betreft seksuele geaardheid en voorkeuren zijn aan het vervagen. In deze podcast interview ik telkens iemand die vertelt over hun zoektocht naar liefde en vriendschap. Dit is De Liefde van Nu.
90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren Shabby's tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.